Er wordt wereldwijd een hele bijzondere marathon gelopen. Mannen, vrouwen, jong en oud lopen die marathon. En het bijzondere aan deze marathon is dat je elk moment kunt meedoen en aan de start kunt verschijnen. Dat wil zeggen als je een startbewijs hebt. Maar gelukkig zijn die startbewijzen overal verkrijgbaar. Het bijzondere aan deze marathon ook is dat iedereen die over de finish komt ook een winnaar is. Dus elke dag worden vele mensen gehuldigd en geëerd omdat ze op een goede manier over de finish zijn gegaan. Verder zie je dat als je naar die marathon kijkt, dat mensen elkaar tijdens de race aanmoedigen, ondersteunen en waar nodig is een tijdje samen oplopen. En zelfs af en toe zijn er toeschouwers die zeggen, ik ondersteun je ook wel. Maar als je goed kijkt zie je ook dat er mensen zijn die ergens halverwege stoppen. De race verlaten omdat zijn aandacht en energie opgeëist wordt door wat anders. Ik heb het vanmorgen over de marathon van het leven. Een marathon waarin ieder die een startbewijs heeft mee kan lopen. En dat startbewijs kun je krijgen door je leven toe te vertrouwen aan diegene die alles weet van het leven. En alles weet van de marathon waar we in zitten. En als je een startbewijs hebt, heb je ook de garantie van de beste coach die je kunt krijgen. We noemen hem de Heilige Geest, die ons inderdaad meehelpt om inderdaad die marathon op zijn manier te gebruiken. Nou, Paulus gebruikt dat beeld en hij zegt daarbij het volgende. In 1 Korinthe 9, daar ga ik vanmorgen met jullie over nadenken. Weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedstrijd houden, er maar één de prijs kan winnen. Ren als de atleet die wint. En iedereen die aan start deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vechtvuister die in de lucht slaat. Nee, ik hard mijzelf en oefen mij in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Je zou kunnen zeggen, de apostel Paulus roept ons in deze vers op om de marathon te lopen met een winnaarsmentaliteit. Terwijl hij aan de start verschijnt met de intentie, het is de bedoeling dat ik uiteindelijk ook aan het eind de finish haal. Dat is heel duidelijk. En ik heb net al gezegd, er zijn dan ook mensen die op een gegeven moment blijkbaar halverwege stoppen. Als je de Bijbel leest kun je globaal zo'n 3000 mensen met naam noemen. Maar er zijn er zo'n 100 waar we het begin en het einde van kunnen volgen. En het trieste is dat meer dan de helft van hen eindigt in de bezemwagen. Ze komen over de finish, maar niet op de manier waarop het eigenlijk bedoeld was. En daarom dat Paulus hier duidelijk zegt, hij zegt, de marathon van het leven loopt hij met volharding en volledige inzet. En daarbij, in de Hebreeënbrief, heeft hij een heel lijstje in Hebreeën 11, waarin hij allerlei mensen noemt die voorbeelden zijn die we mogen gaan. En ik denk dat wij zelf aan onze geloofsreis doen, dat we allemaal ook wel mensen hebben die ons voorbeeld zijn. Wat is nou iemand uit de Bijbel wat zegt, dat is mijn voorbeeld, behalve Jezus, want iedereen zegt Jezus. David, oké. Okay. Wie is jouw voorbeeld? Abraham, oké. Okay. Oké, okay, ja. Mozes. Nog iemand. Wie? Ja. Gideon, prachtig. Oké. Okay. Ik ga kijken met je naar 4 mensen, in ieder geval Klort, die eigenlijk een voorbeeld zijn als het gaat over die geloofsloop doen. En de persoon waar ik aan denk, dat is mijn geestelijke inspiratiebron, is Caleb. Caleb, een van de 12 verspieders, die heel duidelijk het kenmerk zijn leven is dat hij vanaf het allereerste begin een sterk vertrouwen heeft in God en zijn belofte. 10 verspieders zeggen, dit beloofde land kun je niet innemen. 2, Jozef en Caleb zeggen, als God ons meier is, dan gebeurt dat. Maar als gevolg van het feit dat een heel volk besluit om God niet te vertrouwen, wandelt hij 40 jaar in de woestijn. En eigenlijk in vergetenheid, want in die 40 jaar horen we eigenlijk niets van hem. Totdat we hem in Jozua 14 tegenkomen. 85 jaar oud. 85 jaar oud. En dan herinnert hij Mozes en Jozua aan een belofte die Mozes 45 jaar eerder gedaan had. En dat is deze belofte. Mozes had 45 jaar daarvoor gezegd, omdat je op de Heer bent blijven vertrouwen, zweer ik dat je de hele streek die je hebt verkend voor altijd een grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. En dan zegt hij inclusief de berg waar de reuzen wonen. Eén ding is, hij moet er nog wel innemen, maar die belofte geeft het. Moet je voorstellen dat je 45 jaar vertrouwt op een belofte die God je geeft. Dan loop je die marathon goed, of niet? De tweede waar ik aan moest denken, en ik denk dat we het allemaal eens die we kennen, is Daniel. Koning Nebukadnezar verovert het Midden-Oosten en selecteert uit het Joodse volk briljante jonge mannen om naar een interne opleiding hem te helpen om zijn rijk te besturen. En Daniel en zijn vrienden worden geselecteerd. Die gaan naar Babel om een interne opleiding van 3 jaar te krijgen. Ze krijgen allemaal een andere naam, dat past beter bij het land. Ze krijgen een prachtige interne opleiding en ze krijgen de uitnodiging om te eten aan de tafel van de koning. En daar hebben ze een probleem. Want het eten wat daar neergezet wordt, is volgens de Joodse reinigingsrituelen onrein. Ik kan je voorstellen wat hier gebeurt. 4 mannen besluiten om hun carrière aan de wilgen te hangen, omdat ze Gods belofte belangrijker vinden dan wat de koning geeft. Het gevolg daarvan is dat God dat ziet, hem beloont. En dan lezen we in de Bijbel dat hij zorgt voor een alternatief qua voedsel. En hij zorgt dat Daniel en zijn 3 vrienden 10 keer wijzer worden dan alle anderen die de opleiding hebben gevolgd. Jongeman, begin van zijn race. En daarna komen we hem weer tegen als hij 80 is. Blijkbaar in die 80 belangrijke leeftijd. Maar dan komen we tegen als hij 80 is. Hij heeft ondertussen 3 koningen gediend. Wat op zich heel uniek is. En de koning die op dat moment, Darius, die besluit om zijn hele rijk anders in te richten. Hij stelt 120 stadhouders aan en hij stelt 3 mensen daar weer bovenop, rijksbestuurders. En Daniel is 1 van hen. Maar Daniel is qua inzicht en qua kennis en bestuurkunde veel verder ontwikkeld, kan je kunnen zeggen, dan die 2 andere rijksbestuurders. En Darius overweegt om het hele koninkrijk onder leiding van Daniel te leggen. De 120 stadhouders en de 3 rijksbestuurders zijn er niet blij mee. En wat zien we dan? Dan proberen ze ergens iets te vinden in het manier waarop Daniel zijn werk doet. En ze vinden niks. Dan kijken ze naar zijn privéleven en dan ontdekken ze dat hij bidt. En dan zijn ze heel slim, dan gaan ze naar de koning toe en dan zegt de koning, laten wij een wet afvaardigen dat de komende 30 jaar niemand een verzoek mag indienen naar een koning of aan een mens, naar een god of aan een mens, dan behalve aan u. En Daniel hoort dat. En dan verwacht ik altijd, als ik dat lees wat er in de Bijbel staat, en Daniel dacht bij zichzelf, ach, 30 dagen zonder bidden lukt ook wel. En weet je wat, ik kan ook bidden zonder woorden. Want God ziet het hart aan. Dat staat er niet. Op het moment dat Daniel dit hoort, zegt hij dat niet vanzelf. Hij gaat doen wat hij al die dagen ervoor gedaan is. Hij gaat naar zijn huis, hij opent het venster naar Jeruzalem, hij knielt neer en hij bidt. En hij wordt gesnapt. En hij komt in de leeuwenkuil. Je dient God, je bent trouw en je komt in de leeuwenkuil. En dan vind ik zo mooi dat er staat dat uiteindelijk God een engel stuurt die zorgt dat de leeuwen hem niets doen. En uiteindelijk door dit gebeuren roept koning Darius de mensen van zijn rijk op om eerbied te tonen voor de God van Daniel. Want het is een levende God en dan zegt hij, die bestaat in eeuwigheid en zijn heerschappij gaat niet ten gronde. Daniel. Op 20 jonge man begon hij aan de start, maar hij eindigt goed. En hij krijgt heel veel dingen van God die hij aan ons door kan geven. Paulus. Paulus zegt dit. Paulus zegt hier, alles wat ik heb meegemaakt, alles wat ik geleerd heb, hou ik vuilnis, want dit is wat ik verlang. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijkvormig te worden door zijn dood. In de hoop om zelf op te staan uit de dood. Zijn hoogste vraag, zijn doel was altijd, ik wil uiteindelijk meer en meer lijken op Jezus. En dan zegt hij in datzelfde gedeelte, dan zegt hij, niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al bereikt heb, maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Jezus Christus mij gegrepen heeft. Ik probeer te grijpen waarvoor ik gegrepen, wat mijn doel is. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb, maar 1 ding is zeker, ik vergeet wat achter mij ligt en ik richt mij op wat voor mij is. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waardoor God in Jezus Christus mij geroepen heeft. Mooi hè? En natuurlijk ons grootste voorbeeld, Jezus. Jezus die op een gegeven moment deze woorden spreekt. Hij is 3 jaar op aarde rondgewandeld en dan zien we hem in de hof. En dan heeft hij daar het hoge priesterlijk gebed en dan zegt hij: ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen wat u mij opgedragen heeft. Ik heb heel veel dingen niet gedaan, maar dat wat ik moest doen, waarvoor ik geroepen ben, dat heb ik opgedragen. Kun jij straks, als je praat over het leven, kunnen zeggen aan het eind van je leven: ik heb datgene gedaan waar God mij voor geroepen heeft. Ik zeg over nadenken, dat is mooi, hè? Dat je kunt zeggen: ik heb datgene gedaan waarvoor God mij geroepen heeft. Nou, de vraag is nu: wat is nou nodig om een geestelijke winnaarsmentaliteit te ontwikkelen? En de basis is gegrepen worden door iets of door iemand. Ik zeg altijd, marathonlopers zijn in de regel een klein beetje gek. Ik weet niet of je marathonlopers zijn, dan heb ik iemand beledigd. Maar marathonlopers zijn in de regel een klein beetje gek. Want ze zijn gegrepen door het lopen en het heeft op een of andere manier hun leven, inclusief hun tijdsbesteding, behoorlijk beïnvloed. Nou, mannen en vrouwen die de marathon van het leven lopen, zijn ook een klein beetje gek. Want ergens zijn ze gegrepen door iemand, niet door iets, maar door iemand die daarboven staat en die op een gegeven moment hun leven veranderd heeft. Paulus zei: ik doe wat ik doe, omdat ik door Christus gegrepen ben. Op de weg van Damascus ben ik hem tegengekomen, hij heeft mijn leven veranderd en als gevolg daarvan is de rest van mijn leven anders ingevuld. Kun je nog steeds zeggen: ik ben gegrepen door hem die mij lief heeft? Want af en toe wil het wel eens wat minder worden. Vind ik mooi, deze dingen. Deze mensen kwam ik tegen bij de run van Jezus. Een aantal mensen die de marathon liepen. En die zeiden heel duidelijk: we bekennen gewoon kleur, wij willen met elkaar gaan lopen. Nou, wat zijn de kenmerken van geestelijke marathonlopers? Ik ga 4 dingen noemen, 4 dingen waarvan ik denk dat die kenmerken zijn van hen die de geestelijke lopers. Ik kan er veel meer noemen, ik heb er 4 uitgekozen. En dit is de eerste. Een geestelijke marathonloper is gericht op de juiste dingen met inachtneming van zijn gaven en roeping. Hij is gericht op de juiste dingen. Wat zegt de Bijbel? Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Hij is gericht op de juiste dingen. Ik denk, en waar je op gericht bent, dat bepaalt op een bepaalde manier waarop je leven inzicht hebt. Welke prioriteiten je stelt, hoe je tijd besteedt. Paulus zegt: ik doe 1 ding, ik focus mij op hem die gedaan is. En dan ga je op weg om datgene te doen, om je gaven en talenten die je gekregen hebt te ontplooien en op zoek te gaan waar is de plek waar God wil dat ik ga dienen. Dat is heel belangrijk. En dat is heel duidelijk anders. Ieder van ons loopt onze marathon van het leven anders dan zijn eigen marathon. Ik heb wel eens toen ik vroeger vrij lange stukken liep, maakte ik de fout dat ik altijd probeerde het tempo van iemand anders bij te houden. En dat ging heel goed tot op een gegeven moment ik merkte, ja, maar hij liep gewoon te snel. En als ik dan probeer om te volgen, dan word ik alleen maar gefrustreerd. En dan weet ik in 1 ding zeker, ik haal nooit het einde van die marathon. Dus dat moet ik absoluut niet doen. Ik vind het zo mooi, Caleb en Jozua trekken een tijdje samen op. En dan op een bepaald moment wordt Jozua de nieuwe leider en Caleb krijgt een andere job. Beiden gaan uit elkaar, dat kan. Dus als je die marathon van het leven loopt, doe dan heel duidelijk, hou er rekening mee dat jouw roeping kan heel anders zijn dan die van iemand anders. Ja toch? Want anders word je gefrustreerd. Ik vond een bijbelgedeelte wat ik van mooi vond, er staat: als iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich ten zeerste. Dat is een belangrijk woord. Ik moet zo denken aan Mozes, Aaron en Mirjam. Ze worden alle 3 genoemd als de leiders van Israël, maar ze hadden alle 3 een aparte taak. Mozes was de geestelijke leider, of was de leider van het volk. Aaron was degene die de eredienst leidde en Mirjam was de aanbiddingsleider. Maar er staat in de Bijbel dat Mirjam wilde zijn als Mozes. En ze ontspoorde bijna. Het was bijna dat ze de boot miste daardoor. Dus verrijk je niet met anderen daarin. Wat ook belangrijk is, denk ik, als je wil zijn, is dat je bereid bent tot zelfreflectie en open staat voor correctie. Want laten we eerlijk zijn, mannen en vrouwen die de marathon van het leven lopen, weten 1 ding. En dat is dat van tijd tot tijd komt de verslapping. Of niet? We komen terug van opwekking, zijn helemaal in de halleluja-sfeer en dat duurt 3 dagen, 5 dagen, 1 week. En dan zie je het langzaam weer wat verdwijnen. En dan is het langzaam weer een beetje weg, toch? Je hebt duidelijk een verslapping. Zeker in die dagen dat je niet goed in je vel zit. Dat heeft die marathons lopen. Heel veel mensen komen niet tegen en zeggen, ik ga weer een stuk lopen. En dan regent het. Een vriend van mij zei, ik leg de avond van tevoren mijn kleren af klaar. Zodat als ik regen, ik niet meer God bepaal of ik wel of niet zal lopen. Ik leg het de avond van tevoren klaar. En dan is het zo belangrijk dat je een omgeving hebt die je stimuleert. En wat is de omgeving die je stimuleert? Is je gemeente. De gemeente is de plek van wij broeders en zusters die samen in die race staan. En zeggen, joh, hey, kom op, laten we samen even een stukje lopen. Zeker op het moment dat je je verslapt. En je hebt heel duidelijk als beginnend marathonloper een coach nodig. Iemand die je helpt om te zorgen dat je een goede loopstijl aanleidt. Dus ook de gemeente is daar een prachtige plek. We hebben bij ons een paar maanden geleden hebben we 6 jongelui gedoopt. Allemaal van die jongens, van die stoere jongens. Dan. Ja, was prachtig. Ja, was helemaal. Maar het mooie daarvan was inderdaad dat de jongens, de meiden waren degene die hun gestimuleerd hadden. De meiden hadden gemeenteweekend en op een gegeven moment om 3, 4 uur 's nachts zat er een groepje nog bij het kampvuur. En ik dacht bij mezelf, ze moeten toch eigenlijk naar bed. Wat was nu? Die meiden waren de jongens aan het vertellen dat ze toch wel eens het moment was gekomen om die stap te zetten. Dus ze lieten zich dopen. En toen waren er 2 veertigers. Die op een gegeven moment zeiden, wij gaan jullie een half jaar wel ondersleep gaan hebben. Dus elke week zag ik ze in de gemeente, die 6 jongelui, plus dan uiteindelijk die 2 mannen erbij. En die coachten ze, die hielpen hen eigenlijk om de beginsel te doen. Zo. Nee, die is verkeerd, die moet je mij geven, dat koekje. En daar weet je of ik ze mooi vind. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 staat dit. Vermaan elkaar en bouw elkaar op. Je hebt een plek nodig waar je opgebouwd kan worden. Waar je kan leren om te volharden in die marathon van het leven. Dus dat betekent ook dat je eerlijk bent. Hoe gaat het met je? Goed. Hoe gaat het met je? Goed. Gaat altijd goed. Dan kun je ook een keer zeggen, het gaat vanmorgen iets minder goed. Ik ben mezelf tegengekomen. Ik vind het lastig. Er zijn een paar dingen in mijn leven gebeurd die ik moeilijk kan plaatsen. Weer voor me binnen. Wil je helpen? Dat is zo belangrijk dat je dat gewoon kunt zeggen. Een paar weken terug was ik in de gemeente zelf weer. Het hadden we weer. We hebben na afloop van de dienst altijd gelijk naar de aanbidding. Die is bij ons na de prediking. Dan is er een moment dat je kunt bidden. De mensen naar achteren kunnen gaan. Er was er een naar me toe naar achteren gegaan. En er waren er zoveel. Dus ik heb zelf ook geholpen met medewidden. En toen zei ze tegen mij, een jonge vrouw. Ze zegt, ja, zegt ze, ik schaam me eigenlijk. Want ik heb al een paar keer gevraagd om hiervoor te bidden. Maar het is nog steeds niet dat ik worstel nog steeds daar en daarmee. Kan dat wel? Nou, laat ik dit zeggen, dat kan. Ja, dat kan. Dus draag gewoon gebed als je dat nodig hebt. En daar hoort dan ook dit bij, vind ik zo mooi. Gericht door het onderhouden van een levende relatie met de Heer. En een kenmerk van een marathon, iemand die de marathon van het leven loopt, is dat het iemand is die realiseert, er zijn momenten in het leven dat ik lang uitstruikel. Maar je staat op. Ik merk dat de mensen die de marathon van het leven lopen, af en toe ook worstelen met zichzelf. Ik kwam dit gebed tegen. Heer, hier ben ik. U kent mijn hart en u weet dat ik anders wil. Ik hou van u, maar ik dwaal zo vaak af. Schenk mij uw genade en kracht om dicht bij u te leven. Want ik heb het moeilijk. Als ik denk aan de marathons, mensen die de marathon van het leven lopen, dan denk ik aan Petrus en het gesprek met Jezus na de kruisiging. Bij dat meer van Galilea, waar op een gegeven moment wordt gezegd, Jezus zegt, dan stelt Jezus Petrus de vraag, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En dan de derde keer, dan zegt hij heel erg, Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb, maar ik struikel doorlopend. Nou, ken je dat gevoel? Heer, ik weet dat u me lief hebt, maar ik struikel af en toe. En dan is het zo goed dat je naar de Heer toe gaat, en u kent me doorlopend. En het laatste wat ik in de Heer wil zetten is dit. Doorzettingsvermogen om goed te finishen. Als je marathon loopt, dan ergens tussen de 35 en 40 kilometer komt de man met de hamer. Het is altijd de klassieke 37 kilometer. Dan schreeuw je en alles in je zegt, ik stop, ik heb er geen zin meer in, ik lijk wel gek. Wie heeft dit bedacht? Dan lijk je een beetje op Jeremia, die op een gegeven moment de race van het leven loopt en er gebeurt er dit. Hij krijgt een opdracht en die opdracht is zo moeilijk dat niemand luistert naar hem. En dan zegt hij op een gegeven moment, Heer, ik wil niet vervelend zijn. Ik doe alles wat u van me vraagt, maar uiteindelijk wat er gebeurd is, niemand luistert naar mij en ze maken het mijn leven moeilijk. En dan zegt de Heer dit. Hij zegt tegen hem, God zegt tegen Jeremia, als je het als zwaar valt snelle lopers bij te houden, hoe kun je het dan tegen paarden opnemen? Je struikelt al op het vlakke land, wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan? Nou, dat is bemoedigend. Maar wat ik opmerkelijk vind, hij zegt, Jeremia, laten we eerlijk zijn, we zijn pas halverwege de race. En er gaan nog een aantal momenten komen die best heel ingewikkeld zijn. Maar ik ben daarbij. Ik ben daarbij. Het hoort bij het leven. We leven in een wereld waar alles maakbaar moet zijn. Nou, ik ga je dit vertellen, het leven is niet maakbaar. Toch? Het leven is niet maakbaar. We hebben allemaal onze verhalen die we kunnen zeggen van moeilijke periodes. Het leven is niet maakbaar. Je kunt er beter rekening mee houden. En realiseren, ik heb een doorzettingsvermogen nodig. Dus we hebben elkaar nodig om samen die marathon te lopen. Ik wil er eindigen met een verhaal. Het gaat over de Olympische Spelen Mexico 1968. De marathon was niet spectaculair, want de kanshebber had een blessure, dus liep niet mee. Mexico City ligt vrij hoog en dat betekent dan op een gegeven moment dat het record wat erin gelopen was ook niet zoveel werd. Uiteindelijk werd de marathon gelopen 8 minuten langzamer dan het Olympisch record en 11 minuten langzamer dan het wereldrecord. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo spectaculair. Je zag al heel duidelijk toen de eerste paar lopers binnenkwamen dat de meeste mensen zeiden, nou ik heb het al gezien. 40 minuten later was het stadion bijna leeg. De meeste lopers waren binnen, maar ik zeg heel duidelijk de meeste, want de trompet had nog niet geklonken. Er was ergens nog een marathonloper in het veld. En dat was deze man. John Stephen Akwari. Een loper uit Tanzania. En als je goed kijkt, staat Sian op zijn been. Een verband. Hij had namelijk vanwege die hoogte problemen gehad, was zijn evenwicht verloren. En op 19 kilometer van de race was hij gestruikeld. Had zijn schouder geblesseerd, had zijn been geblesseerd. En hij was besloten om door te lopen. In plaats van aan te sluiten bij de 17 mensen die op dat moment al uit de race waren gestapt. De paar mensen in het stadion die juichten meer voor deze man dan voor de winnaar. Maar het was natuurlijk heel interessant. Iedereen wilde weten, waarom deed hij dat? En in het interview wat hem ze vroeg, vroeg iemand, waarom ben je blijven rennen als je toch wist dat je zou verliezen? Toen zei hij dit. Mijn land heeft mij niet 5000 mijl ver weggestuurd om aan de race te beginnen. Ze hebben me 5000 mijl ver weggestuurd om te finishen. Voorbeeld. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Wij zijn geroepen door de Heer om uiteindelijk, Jezus is niet aan deze wereld gekomen, om ons in staat te stellen om alleen aan de race te beginnen. Maar ook in staat te stellen om uiteindelijk af te maken. Als de apostel Paulus aan het eind van zijn leven is, dan zegt hij dit. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. Die tekst mag je ook vertalen is, het geloof heeft ook mij behouden. Nu wacht mij de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die grote dag. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. En dus zijn marathon lopen met de gedachte van, ik ga eerst naar de Heer toe of de Heer komt terug. Ik vind het zo'n mooi beeld. Ik ben niet gestuurd om te finishen, aan de start te verschijnen. Ik ben gestuurd om uiteindelijk te finishen. Dit is de tekst waar ik mijn vader mee begraven heb. Op zijn 80ste. Ja, dat hij mij voorgeleefd heeft hoe je met de Heer kan leven. Dat is de tekst waar ik door mee begraven wil worden als een van mijn kinderen mij begraaft. Ik vind het een prachtige tekst. En vooral het middelste, het geloof heeft mij behouden. Het geloof heeft ook mij vastgehouden door alles zijn. Dus niet de eigen verdiensten. Ja, ik weet niet waar je zit in de race, ik weet ook niet hoe je zit in de race. Hoi, daar gaat de loper van de race. Hij gaat er rennen, kijk, hij gaat al. Hey, je mag wel wat sneller lopen, ja. Laten we bidden. Vader, het is zo mooi als we gestimuleerd worden in die woord, om opnieuw te bepalen wat echt belangrijk is in het leven. En we danken u dat zoals we hier zitten, dat u degene bent die ons ieder van ons een startbewijs aangeleverd heeft en gezegd, gebruik dit startbewijs maar en je mag aan de marathon van het leven beginnen. En we danken u dat u met ons meegaat als onze coach, als degene die ons opbeurt, nabij bent, richting geeft, advies geeft hoe we die race kunnen lopen. En we danken u dat u ook degene bent die uiteindelijk ons wil helpen dat we finishen op de manier waarop u dat graag wilt zien. Geef ieder van ons ook kracht en help ons op die momenten als we die 37 kilometerpunt tegenkomen waarin we het idee hebben, we kunnen haast niet meer verder. Wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons ook helpen als er momenten zijn dat we verslappen, dat andere dingen meer aandacht vragen, dat we op een gegeven moment zelfs daar meer naar gericht zijn, de dingen buiten u, dan de dingen die u graag wil waar we op gericht zijn. Zo loven en prijzen we uw grote naam. Amen.